Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar uit Psalm 125 en daarvan het eerste vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions berg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. We noemden u Psalm 125 en daarvan het eerste vers. Deze morgen zal zijn uit 1 Koningen 18, de eerste 16 versen. We noemden u 1 Koningen 18, de eerste 16 versen, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En aansluiting daarop zingen wij op Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat daar verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is 1 Koningen 18, de eerste 16 versen. En het gebeurde na vele dagen, dat het woord van de Heere geschiedde tot Elia in het 3e jaar, zeggend, ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen, en Obadja was den Heere zeer vrezend. Want het geschiedde als Izebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk, en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja, trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren, misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij verdeelden het land onder zich dat zij het doortrokken. Achab ging apart op een weg en Obadja ging ook apart op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, Zo was hem Elia tegemoet. En hem kennend viel hij op zijn aangezicht en zei, zijt gij mijn heer Elia? Hij zei, ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zei, wat heb ik gezondigd dat gij uw knecht geeft in de hand van Ahab, zodat hij mij zou doden? Zo waarachtig als de Heere uw God leeft. Als er een volk of koninkrijk is waar mijn heer niet gezonden heeft om u te zoeken, en als ze zeiden, hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af dat ze u niet hadden gevonden. En nu zegt gij, ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En het zou gebeuren dat wanneer ik van u zou zijn weggegaan, dat de geest van de Heere u wegnam, ik weet niet waarheen, en ik kwam om dat Ahab aan te zeggen en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jeugd af aan. Is mijn heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten van de Heere doodde, dat ik van de profeten van de Heere 100 man heb verborgen, telkens 50 man in een spelonk en die met brood en water heb onderhouden? En nu zegt gij, ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zei, zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Ahab tegemoet en zeide het hem aan. En Ahab ging Elia tegemoet. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen met elkaar terwijl wordt gecollecteerd voor diaconie een kerk uit Psalm 86. Daarvan vers 1, 6 en 9. Neig, o Heer, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. Ben ellendig, diep in nood, gans van heul en hulp ontbloot. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. We noemden u Psalm 86, vers 1, 6 en 9. Gemeente, jongens en meisjes, het is nooit gemakkelijk geweest om in deze wereld een echt christen te zijn. 100 jaar geleden zal dat niet eenvoudig geweest zijn. 1000 jaar geleden was dat ook al niet zo. Het is vandaag nog steeds moeilijk om als christen te leven. En dan bedoel ik niet zomaar iemand die dat heel oppervlakkig is, maar iemand die echt als een godvrezende man, godvrezende vrouw, godvrezend kind door het leven gaat. Ook aan het begin van de wereld was het niet gemakkelijk. Abel werd erom vermoord. En als de Heere Henoch niet gered had door hem ineens in de hemel op te nemen, was hij ook vermoord. Sadrach, Mesach en Abednego, wat gebeurde er met hen? Zij gingen het vuur in. Voor Demas werd het te moeilijk. Hij ging de wereld weer in. Je ziet het, in de Bijbel lezen we over allerlei personen die het moeilijk gevonden hebben om God te dienen. Om hem lief te hebben en zijn geboden te onderhouden. We zijn dus niet de enige. De Bijbel staat er vol van. Vandaag, vanmorgen, willen we een geschiedenis overdenken die over die moeite gaat. Ik denk dat in die geschiedenis een bijzondere boodschap ligt voor onze jongeren. Ouderen moeten uiteraard ook luisteren, maar probeer nu vooral voor jonge mensen te preken. Het gaat over Obadja. Ik denk dat deze geschiedenis die God ons geeft een sterke bemoediging is voor hen die als een Obadja ergens werken of op de universiteit of een andere school zitten en zo midden in de samenleving staan. Een bemoediging, maar ook een les. Misschien ligt er in deze geschiedenis ook een correctie opgesloten. Iets waarvan we moeten leren en wat we moeten veranderen. Ik hoop met Gods hulp samen met jullie deze geschiedenis te overdenken. We denken samen over Obadja's toewijding aan God met 3 hoofdgedachten. Ten eerste zijn jonge begin. Want hij zegt in vers 12 tegen Elia: ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Ten tweede zijn belangrijke positie. De vreze Gods bleek geen belemmering om een hoge en vertrouwelijke positie te bereiken. Maar ten derde ook zijn angstige antwoord. Toen Elia hem vroeg naar Agab te gaan, begon hij te beven. Zijn zwakheid was niet goed, maar wel herkenbaar. Laten we horen wat God ons in deze dingen te zeggen heeft. Ten eerste zijn jonge begin. Obadja was zich ervan bewust dat hij al vanaf zijn jonge jaren de Heere gediend had. Als ik door mijn Bijbel heen blader, is dat echt niet zo zeldzaam als wij soms wel denken. Lees maar even met me mee. In de Bijbel staan heel wat namen van mensen die de Heere al dienden toen ze nog jong waren. Ik begin met Abel. Hoewel ik niet weet hoe oud hij was toen hij door zijn broer vermoord werd, maar we mogen aannemen dat hij nog jong was. We lezen verder van Samuel, dat hij nog heel jong was toen hij de Heere vreesde. Meisjes en jongens, je moet niet denken dat het gemakkelijk voor Samuel was. Toen moeder Hanna haar zoon naar Silo bracht, leverde ze hem af in een goddeloze omgeving. Bij een hoge priester die een zwak karakter had. En bij 2 zonen die afschuwelijke dingen deden. In die omgeving moest de jonge Samuel zijn werk doen. Dat is niet gemakkelijk geweest voor hem. We lezen verder en komen bij Daniël. Hoe oud denk je dat Daniël was toen Nebukadnezar hem uit zijn huis weghaalde? 12? Ja, ook hij heeft van jongs af aan de Heere gediend. In het Nieuwe Testament komen we bij Timotheus. Die een belangrijke medewerker van Paulus werd. Hij was ook nog jong toen hij tot geloof kwam. In de Bijbel worden niet veel meisjes genoemd. Maar ik denk dat er ook heel veel meisjes waren die de Here van hun jeugd af aan dienden. Ik denk dan aan het ontvoerde meisje in de keuken van Naaman. Jonge mensen die de Here vrezen, dat is heel bemoedigend. Gelukkig vinden we nog zulke jonge mensen. Binnen zijn kerk, zijn zichtbare kerk, zoals we vanmorgen hier samen zijn, werkt de Heere soms meer in jullie jonge harten dan wij denken. De Engelse prediker Philpott zegt in een van zijn preken dat God meestal zijn kinderen roept als ze nog heel jong zijn. Dan legt hij iets in hun hart, in hun leven en in hun geweten, dat hen bewaart in de moeilijke jaren waarin ze opgroeien, van kleuter tot tiener en tot volwassene. Is dat bij jou ook zo? Ik wil het eerst hebben over Obadja's toewijding aan God toen hij nog jong was. We moeten niet denken dat dit vrucht was van zijn opvoeding. Het was niet omdat hij zo'n aardige jongen was en hij een fijn en gemakkelijk karakter had. Dat Obadja de Heere vreesde was een vrucht van Gods genade. Het was vrucht van wedergeboorte. Dat was er al toen hij nog jong was. Heel jong misschien. Een nieuw hart is nooit een vrucht van de mens. Het is altijd het werk van God, die al heel vroeg in jonge mensen begint te werken. Mijn vraag is dan, en misschien is het ook wel jouw vraag, hoe zal zo'n jongen, zo'n meisje dat ervaren? Als zij vanaf hun jeugd de Heere vrezen? Ik wil daarover 4 gedachten met jullie delen. Ten eerste, als je de Heere vreest, ervaar je een innerlijk verlangen in je hart om de Heere te vrezen. Zijn er hier kinderen die dat in hun hart erkennen? Een heel teer verlangen om de Heere te zoeken? Een hart dat hem lief heeft en hem altijd en helemaal wil lief hebben. Een hart dat graag bidt met je eigen eenvoudige woorden. Jullie weten toch dat je niet oud hoeft te zijn om zonde te doen. Maar je hoeft ook niet oud te zijn om over je zonden verdrietig te zijn. Je kunt heel jong zijn en de Heere oprecht vrezen of liefhebben of hoogachten. Denk eens wat er staat in 2 Kronieken 34 over een jonge man die koning werd toen hij nog maar 8 jaar was. Hij heette Josia. Er staat over hem, hij was 8 jaar toen hij koning werd. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. Hij wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechterhand nog ter linkerhand. Want in het 8e jaar, toen hij dus 16 was, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En toen hij 20 was, begon hij Juda en Jeruzalem, de hoogten, de bossen en de gesneden en de gegoten beelden, te reinigen. Hij was iemand die al heel jong de Heere vreesde en een verlangen had te doen wat God hem gebood. Eerst durfde hij geen actie te nemen. Misschien voelde hij zich te jong. Maar uiteindelijk kon hij niet nalaten om op te staan voor de Heere. Zeg, ben jij zo? In je hart wil je toch echt opkomen voor de Heere als hij niet geëerd wordt? Maar je durft het niet, of nog niet. Wat is het vreugdevol als je zo'n jongen of meisje bent, die op een tere wijze de Heere vreest en hem lief heeft. Het tweede, als je de Heere vreest, ga je heel bewuste keuzes maken. Die keuzes komen uit dat hart wat gewillig is. De Heere, maakt ons hart gewillig. En daar hoef je weer niet oud voor te zijn. Ik zal twee voorbeelden noemen. In 2 Kronieken 12 vers 14 lezen we over Salomo's zoon Rehabiam. En dit is wat de Heilige Geest over hem opgeschreven heeft. Hij deed wat kwaad was, terwijl hij zijn hart niet richtte om de Heere te zoeken. Hij had de Heere niet lief. Hij bad niet. Hij las niet. Hij ging niet naar de kerk. Hij deed geen enkele moeite om de Heere te zoeken. Een aantal hoofdstukken verder, in 2 Kronieken 19, lezen we over een andere jongeman. Zijn naam was Jozafat, de koning van Juda. Dit staat er over hem. Evenwel goede dingen zijn bij u gevonden, want gij hebt de bossen uit het land weggedaan en uw hart gericht om God te zoeken. Hij was bewust de Heere gaan zoeken. Zo had het in Obadja's leven, zo zou het in Obadja's leven ook gegaan zijn. Meisjes, jongens, jonge vrienden, zoeken jullie de Heere bewust? Niet omdat papa of mama dat zegt, maar omdat je eigen hart de keuze maakt om hem te zoeken. Je kunt je eigen hart niet bekeren. Je kunt je eigen hart niet veranderen. Je kunt jezelf geen verdriet aanpraten. Je kunt echt niet je eigen hart gelovig maken. Dat kan een gevallen mens niet en nooit. Je kunt wel de keuze maken om de Heere te zoeken, zelfs als je hart er eigenlijk niet veel zin in heeft. Je kunt wel de keuze maken om 's avonds in je Bijbel te lezen of met een goed boek de dag te eindigen. Je kunt wel de keuze maken om je wekker om 6 uur te zetten of om 7 uur. Om zo een uurtje te hebben om de Heere te zoeken. Jij en ik kunnen die keuze maken. Obadja maakte die keuze ook. Maar in hem was het een verlangen. Was het uit het verlangen om de Heere te kennen. Dat gaat een stap verder. Ben jij zoals Obadja? Zoek je om alleen te zijn voor de Heere Jezus? Met zijn woord? Omdat je hart daarnaar verlangt? Rehabiam maakte die keuze niet. Zijn vader Salomo zal er wel genoeg over gesproken hebben. Maar Rehabiam had daar helemaal geen interesse in. Misschien deed hij wel gewoon alsof. Maar met Obadja, Samuel, Daniel en misschien ook met jou, meisje of jongen, is het anders. Je maakt de bewuste keuze omdat je de Heere lief hebt. Je vindt hem zo waardevol dat je hem wilt eren. Als je zo bent, kan dat best pittig zijn. Dat gaan we straks bij Obadja zien. Je zult elke dag naar school gaan, maar je voelt je buiten de groep staan die plezier heeft in dingen die zondig zijn. Jouw hart verlangt ernaar om de Heere te zoeken en hem te dienen. En dan kan het best eenzaam zijn voor je. Zo zou Obadja dat ook ervaren hebben. Toch had hij de Heere en die zorgde voor hem. Zo zullen we zien. Het derde, als je de Heere vreest, heb je een gevoelig geweten. Als je een teer geweten hebt, ervaar je ook verdriet over verkeerde dingen. Ben jij zo'n kind dat zegt, papa, ik heb de Heer alweer verdriet gedaan. En elke dag doe ik dat weer. Ik hoorde eens iemand zeggen, wees maar zuinig op een teer geweten, want dat is een grote zegen. Meisjes en jongens, heb jij ook zo'n teer geweten? Is er in jouw hart echt verdriet om de dingen die we doen tegen onze goede, heilige en liefdevolle God? Een teer geweten, dat heeft Obadja ook gehad. Want als je de Heere echt lief hebt, zijn wet lief hebt, dan doet het zeer als je over verkeerde dingen denkt en dingen doet die je niet mag doen en niet hoort te doen. Misschien durf je er niet voor uit te komen dat je zo'n sprekend geweten hebt. Voorbeeld van dominee Verguns. Jaren geleden stond ik nog voor de klas. Was er een heel ondeugende jongen in de klas. Hij was eigenlijk meer dan ondeugend. Hij verstoorde zelf eens mijn gebed. Toen werd ik zo boos, want ik kan veel hebben, maar niet als we met God spotten. 4 of 5 jaar later kwam ik hem tegen en ik vroeg hem toen. Joh, ik weet nog dat je bij mij in de klas zat. Je was een vlegel. Maar nu moet je eens eerlijk zeggen, leefde nu echt in je hart wat je liet horen en zien? Toen begon hij te huilen. Hij zei, nee dominee, ik wilde voor mijn vrienden verbergen wat ik van binnen zo sterk voelde. Hij wilde niet dat ze merkten dat hij anders wilde zijn, dat hij de Heere wilde vrezen. Hij was bang voor het lachen van zijn klasgenoten. Hij was dus heel zwak. En toch was er liefde in zijn hart voor de Heere, die hij steeds bezeerde. Het vierde, als je de Heere vreest, is er een groeiende toewijding van het hart. Je vraagt meer en meer, Heere, wat wilt u dat ik met mijn leven doe? De Heere heeft je talenten en vaardigheden gegeven. De vraag in hen die de Heere vrezen is niet, wat wil ik graag doen? Nee, meer en meer zal de vraag zijn, wat wilt u dat ik doen zal? Herken je dat in je jonge hart? Leg je dat ook voor de Heere neer in het gebed? Wat is het mooi als je dit vrezen van God in je hart mag opmerken. De teerheid van je geweten, het verdriet over de zonde, het verlangen om heilig te leven, de liefde tot God, hoewel je daarin jezelf altijd tegenvalt, het luisteren naar Hem in zijn woord, het zoeken van de Heere in je gebed. Toch moet je oppassen, jonge vrienden, dat je van deze dingen niet de grond van je hoop maakt. Wat bedoel ik daarmee? Wel dit, wat er in je hart door de Heilige Geest wordt gewerkt is heel bijzonder. Het werk van de Heilige Geest is heel nodig. En wees maar heel dankbaar als je dat in je hart mag ervaren. Want het is de vrucht van Gods eenzijdige liefde tot jou. Maar het werk van de Heilige Geest in je hart brengt geen vergeving van je zonde. Zijn werk in je hart heelt niet de breuk tussen jou en God. De vrezen Gods wast niet je zonde weg. Begrijp je? Daar is de Heere Jezus en zijn leven en sterven voor nodig. Alleen door het offer van de Heere Jezus kunnen wij met God verzoend worden. En dat offer wordt ons in de Bijbel voorgesteld en zelfs aangeboden. De Heere roept ons telkens weer toe. Zie op mij, die in de wereld kwam als het Lam van God, die de schuld van de zonde wegdroeg door zijn dood aan het kruis. Alleen door dit bloed kunnen al de zonden worden weggewassen. Zie je, we hebben beide nodig. De Heere Jezus en wat Hij deed voor zondaren in zijn leven en sterven. En de Heilige Geest die in ons hart het berouw, de liefde tot God en zijn wet, de honger en dorst van het geloof werkt. Obadja zei, ik heb van mijn jeugd af aan de Heere gevreesd. Zou dat gemakkelijk voor hem geweest zijn? Ik denk het niet. Obadja zal best eens uitgelachen zijn. Hij zal zich wel eens eenzaam gevoeld hebben. Obadja zal bespot zijn. Want je bent niet cool als je de Heere vreest. Dan hoor je er niet bij. Dan laat de wereld en dat laten ook je klasgenoten je wel voelen. De duivel heeft immers maar één doel. Hij wil dat prille begin kapot maken. Dat zal Obadja ook wel gevoeld hebben. Obadja zal niet alleen de tegenstand van anderen hebben ervaren. Denk je dat Obadja nooit eens dacht, ik heb helemaal geen zin om mijn Bijbel te lezen. Ik heb eigenlijk wel zin om in dat spannende boek verder te gaan. Zou hij het ook niet ervaren hebben, joh, vergeet het toch. Doe toch gewoon mee. Lach mee. Ga mee. Doe al die leuke dingen die de andere jongens ook doen. Doe niet zo moeilijk. Ga toch mee, joh. In zijn hart was ook strijd. Het zal moeilijk geweest zijn, vooral als je jong bent, wil je zo graag niet anders zijn dan de anderen en wil je ook meedoen. Er is een innerlijke strijd geweest in die jonge Obadja. Daar kennen jonge mensen die de Heere lief hebben allemaal iets van. Ze willen net als Daniel een grens trekken en er niet meer overheen gaan. Ook al zeggen ze allemaal om je heen, joh, doe niet zo moeilijk. Wat is er nu verkeerd aan een Babylonische maaltijd? Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Nou, dat deed Daniel wel. Want hij wist dat er in de wereld niets neutraal was. Zelfs niet het voedsel. Wat zou hij het moeilijk gehad hebben, net als Sadrach en Mesach en Abednego. En ook net als Obadja. Jonge mensen, als jullie zo leven, zul je het niet gemakkelijk hebben. Maar de Heer is getrouw. Allen die op hem steunen, zullen nooit beschaamd worden. Het is zoals er staat in Psalm 125, het tweede vers. Gelijk het gebergt dat hoog gerezen, ons Salem ligt verspreid. Zo is in eeuwigheid de Heere rondom hen die hem vrezen, rondom zijn volk, terwijl hij wil hoeden voor tegenspoeden. We zingen het met elkaar, Psalm 125, vers 2. Tweede plaats stil bij zijn belangrijke positie. We lezen in onze tekstwoorden in vers 3. En Agab had Obadja de hofmeester geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Hoewel Agab een heel goddeloze koning was, heeft hij toch Obadja hofmeester gemaakt. Gods geest getuigt van deze jonge Obadja dat hij de Heere zeer vreesde. Zijn hele hart en leven werd gekenmerkt door een eerbiedige houding en toewijding aan God. Obadja diende niet de Baal en alles wat daarbij hoorde. Hij heeft een duidelijke koers gevaren dwars tegen de samenleving van Israël in. Ik moet eigenlijk zeggen tegen de diep vervallen kerk van Israël in. Obadja hoorde bij het volk Israël, de oud-testamentische kerk. Die kerk is vele malen afgeweken, vooral onder koning Agab. Een paar hoofdstukken hiervoor staat dat Agab meer kwaad deed dan ooit een koning had gedaan. Maar Obadja heeft een andere keus gemaakt. Door Gods genade mocht hij de Heere vrezen, dat was wel duidelijk. Als je Obadja zag, als je hem kende, dan kon je het zien, hey, die jongen maakt andere keuzes. Die jongen heeft een ander doel in zijn leven. Zo is Obadja opgegroeid. Langzamerhand heeft hij een goede naam gekregen. Daar kom je niet mee in de hemel. Ik zeg het nog eens, het enig fundament van de hoop op God is de verdienste en het bloed van Christus. Toch werd Obadja bekend bij de koning. Hij had een goede naam. Hij werd zelfs als hofmeester aangesteld. Wat is een hofmeester? Dat is een toppositie in het paleis. Obadja ging over al de paleizen en over alles wat erbij hoorde. Ook over al het personeel. Hij was als het ware de rechterhand van Achab. Hij heeft zich echt niet met een list in dat paleis gemanoeuvreerd, zoals anderen dat misschien probeerden. Hij heeft het respect verdiend. Zijn kwaliteiten werden door anderen herkend. Jonge vrienden, jullie staan allemaal onder enorme druk in deze maatschappij. Dat kan ik zelf niet zo goed invoelen. Ik zit meestal in mijn studeerkamer of sta op de preekstoel. Maar jullie leven als het ware in de vuurlinie. Dat merk je al op school. Want al zit je dan op een christelijke of reformatorische school, ook daar komt de duivel binnen met zijn verleidingen. En ook als je een baantje krijgt, zul je wel merken hoeveel verleidingen er zijn. Ook Obadja kwam dat tegen. Maar doordat hij de Heere eerbiedig vreesde, werd hij gezegend. Hij dwong respect af. Hij viel op door zijn karakter. Hij was eerlijk en wijs. Ik denk niet dat Achab de godsdienst van Obadja zo erg aantrekkelijk vond. Maar hij heeft wel ingezien dat je op die Obadja kon rekenen en dat hij hem goed kon gebruiken. Vrienden, jullie denken misschien, als ik de Heere vrees, heb ik geen kans. Maar dat heb je dan echt helemaal mis. De Bijbel verhaalt ons over Obadja, over Daniel en zijn drie vrienden, over Mozes in het paleis, over Jozef in Potifars huis. In de verdere geschiedenis van Gods kerk in deze wereld zijn er ook voorbeelden te vinden van Godvrezende mannen en vrouwen. De ware Godsvrees is immers het begin van de wijsheid. Dat valt op in deze wereld van verwarring, bedrog en competitie. Je ziet dat de vroomheid Obadja niet achterstelde. Dat liegt de duivel. Jonge mensen, de duivel kan jullie zo op de hielen zitten door te zeggen, als je die kant op gaat en op die manier gaat leven, maak je geen enkele kans. In mijn dorp zit een grote winkel en veel van onze jongeren hadden daar een baantje. Jaren terug sprak ik de manager van die winkel die me aansprak over de jongelui van onze kerk. Hij vroeg me eerst of onze kerk die regel over zondagswerk niet kon veranderen. Dat ik hem had uitgelegd dat Gods gave is dat we zondag niet hoeven te werken, dat hij ook zijn winkel dicht moest houden, zei hij, nee, dat kan niet. Maar hoewel ik het toch heel vervelend vind dat die jongelui van je kerk niet op zondag willen werken, ben ik toch heel blij met hen. Waarom, vroeg ik? Wel, je kunt ze vertrouwen. Ze zijn eerlijk. Ze zijn respectvol. Komen op tijd. Komen hun beloften na om te komen werken. Zie je, de wereld heeft geen zin in godsdienst, maar ze erkennen wel dat godsvrezen iets waardevols is. Ze maken geen tijd vrij om God uit liefde te dienen, maar toch hebben ze een diep respect voor iemand die de Heere vreest. Dat zien we in deze geschiedenis. Wees daarom goedsmoeds. Wat zal het voor Obadja moeilijk geweest zijn om in zijn positie aan het koninklijk hof te werken en te leven. Denk eens aan de gesprekken die in het paleis gevoerd zijn. De vloeken die hij gehoord moest hebben. Elke keer als er weer iemand anders binnenkwam. Ik heb die Elia weer niet kunnen vinden. Wat zal Izebel gevloekt en gescholden hebben. Obadja vreesde de Heere en hij had respect voor Gods knecht Elia. In zo'n sfeer moet hij werken. Wat zal hem dat zwaar zijn gevallen? Wat zullen er allerlei goddeloosheden in zijn directe omgeving begaan zijn? We lezen in het gedeelte van het woord van God wat wij gelezen hebben, dat koning Achab gras ging zoeken voor zijn paarden, terwijl zijn onderdanen van de honger stierven. Maar één ding had Achab in zijn gedachten. Ik, mijzelf en mijn plezier. In dit geval zijn paarden. Herken jij die eenzame post van Obadja? Misschien werkt er niemand in de winkel die de Heere vreest. Of is er geen enkele medeleerling in je klas die verdrietig is over de zonde? Ook onder onze ouderen zullen er zijn die mensen zoals Agab, als je manager of baas hebt. Een van mijn gemeenteleden zei eens tegen mij: dominee, de zondag ervaar ik als een oase. Als ik vrijdags de deur achter me dicht doe, mag ik zeggen: o Heere, dank u dat het weer vrijdag is. Dan kan ik dat gevloek achter me laten. Dan kan ik al dat gepraat over vrouwen, over wereldse zaken en sport achter me laten. Dan kan ik zondag weer naar de kerk gaan. Obadja zal dat echt herkend hebben. Maar er is een God in de hemel die het ook weet. Hij hoort je zuchten. Hij verstaat je verlangen. Hij aanschouwt je strijd. Hij ziet dat je niet wilt meedoen als er over dingen gesproken wordt waarin Gods geboden niet geëerd worden. Maar laten we nu eerst zingen uit Psalm 103 vers 7. Die troostrijke woorden: geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103 vers 7. Jonge vrienden, jullie zitten tussen de duivel en Christus in. De duivel spreekt tot je vanmorgen. Hij zegt tegen jullie: als je carrière wilt maken, moet je God overboord zetten. Althans, dan kun je niet kieskeurig zijn. Wees niet te precies, want dat kom je nergens. Maar uit het voorbeeld van Obadja blijkt dat de duivel liegt. Als je het verhaal van Jozef kent, hoef ik niets meer te zeggen. Of het verhaal van de jonge Daniel, die ook strakke grenzen trok. Hij heeft voor 4 koningen gewerkt in 3 verschillende koninkrijken. Was dat omdat die koningen de Heere vreesden? Helemaal niet. Maar zij zagen: de Heere is met Daniel. Mag ik jullie bemoedigen, jonge mensen? Het is goed om ijverig te werken of hard te leren. Maar er is geen betere kwalificatie voor het leven hier beneden dan God te vrezen. Dan zul je het misschien niet zo ver schoppen op de maatschappelijke ladder als anderen. Maar het is het begin van de ware wijsheid. En hoewel deze preek meer op de jongeren is gericht, je zult het als ouderen wel herkennen en erkennen. Werken in onze goddeloze samenleving is heel zwaar. Vaak veel zwaarder dan wij predikanten kunnen inschatten. Maar weet dat de Heere ook weet waar u werkt. En wat waar was voor Obadja, is waar voor allen die de Heere vrezen. Er staat in Spreuken 16, als iemands wegen de Heere behagen, zo zal hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. We letten in de laatste plaats op Obadja in zijn angstige antwoord. We lezen dat Obadja 100 profeten heeft verborgen in 2 spelonken. Wat een organisatie en wijsheid was nodig om deze 2 groepen van brood en water te voorzien. Zoiets is moeilijk geheim te houden. Het is niet onwaarschijnlijk dat Agab hier wel iets van wist. Agab was echter niet zo ver gegaan als zijn vrouw Izebel. Als het ontdekt zou worden door Izebel, had het hem zeker zijn baan gekost. En misschien wel zijn leven. We lezen verder in deze geschiedenis dat Elia plotseling voor hem staat. U kent de details. Als Elia tegen Obadja zegt, ga jij eens gauw naar Agab toe en zeg hem dat ik hier ben en dat ik hem wil zien. Dan wordt Obadja bang. Hoewel hij de Heere zeer vreest, is Obadja toch angstig. Iedereen die de Heere vreest, zal dit wel herkennen. Als je God vreest, ben je geen superman die nooit bang is of pijn of verwerping probeert te vermijden. Obadja sputte er dan ook sterk tegen toen Elia hem de opdracht gaf Agab te informeren over zijn komst. Hij zei, wat heb ik gezondigd dat gij uw knecht geeft in de hand van Agab dat hij mij doodde? Hij is dus heel bevreesd voor zijn leven, omdat hij denkt, ja, als ik nou naar Agab ga en Elia straks weg is, wat gaat Agab dan met mij doen? Hij vreest voor zijn leven. Ik kan hem heel goed begrijpen. Toch vind je deze taal niet altijd. Het kwam niet uit de mond van de 3 jonge mannen die voor een echte vurige oven stonden. Obadja is bang. Hij is zeer bevreesd. Het is Obadja's zwakheid. Al Gods kinderen hebben hun zwakheden. Nooit zijn ze zonder zwakte en zonde. De manier van pleiten klinkt toch wel een beetje vreemd. In vers 13 staat, is mijn Heer niet onaangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des Heeren doden, dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, telkens 50 in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb, en u zegt u, ga heen. Dat is een wat vreemde manier van pleiten. Zeg, Elia, weet u niet wat ik gedaan heb? En u gaat u dit vragen. Weet u dan niet wat ik gedaan heb? Ik heb 100 profeten verborgen en hen met gevaar gevoed. Lees ik het goed? Zegt Obadja, ik weet wel dat ik niet alles goed gedaan heb, maar ik heb toch wel wat goed gedaan. Wilde Obadja zijn geweten sussen? Het is best mogelijk dat Obadja zijn vrezen Gods toch te veel verborgen heeft gehouden, daar in dat paleis. Denk eens even met me mee. Zou Izebel nu echt Obadja getolereerd hebben? Je had toch zeker wel gemerkt dat Obadja niet aan al de paleisfeestjes meedeed? Zou ze het niet gemerkt hebben dat Obadja nooit meedeed met al haar doen en laten? Zij bruiste van haat tegen alles wat aan de God van Israël herinnerde. Misschien zien we hier toch een zwakheid van Obadja. Natuurlijk, hij deed niet mee met de wereld. Hij ging niet naar de parties en zo. Hij sloot zich af van de verkeerde gesprekken. Hij praatte misschien niet mee. Dat is vaak het gemakkelijkste. Dat doe ik ook veel liever. Laten we maar eerlijk zijn. We praten niet mee. We lopen niet mee. We doen maar een stapje terug. Maar we protesteren niet. We spreken niet duidelijk uit waar we staan. Of beter, wat Gods woord spreekt. We laten geen getuigenis horen dat we niet meedoen, omdat we toebehoren aan het koninkrijk van de Heere Jezus. Misschien was Obadja hier toch te zwak. Het kan zijn dat hij te veel over zijn geloof heeft gezwegen, te weinig zijn mond heeft opengedaan voor zijn koning. Want als hij meer een getuige zou geweest zijn, zou hij dan nog hofmeester hebben kunnen zijn? Als dat zo is, ik weet het niet zeker, dan moeten wij van Obadja nog meer leren. We mogen niet altijd zwijgen. We mogen niet altijd een nachtdiscipel zijn. We mogen niet altijd net doen alsof we niet horen wat de anderen zeggen. Het is nodig om op een wijze en liefdevolle manier tegen te spreken als de naam van God en zijn koninkrijk afbraak gedaan wordt. Gelukkig is dit niet het einde van het verhaal over Obadja. Hij mocht door Gods genade inderdaad zijn vrees overwinnen, want dan staat er, toen ging Obadja Achab tegemoet en zei, Elia is hier. Ja, de vrezen Gods, de liefde van God en de genade van God geven hem de kracht om zijn vrees te overwinnen. Jongelui, die hier de Heere vrezen, hoe moeilijk het ook is, ben je niet te zwijgzaam? Trek jij de lijn die Daniel trok niet te onduidelijk? Zijn we als zout in een zoutbeker? Of zijn we als zout dat door onze woorden en daden in deze maatschappij wordt verspreid? De Heer Jezus verwacht dat zijn kinderen als het zout zijn en als het licht van de wereld. Schijn jij genoeg? Of verberg je jezelf een beetje achter onze manier van leven? Ja, ik weet het. Het is heel gemakkelijk om hier ons licht te laten schijnen, nu we samen zijn. Het is veel gemakkelijker voor mij om dit alles hier tegen u te zeggen. Maar als ik 24 uur naast een willekeurig iemand zit, als ik naar huis vlieg, dan vrees ik ook. Dan is het zo moeilijk om tegen de man of vrouw naast me te gaan praten over wat ik het meest waardevol vind. En waarom is dat nu zo moeilijk? Omdat we liever niets willen horen dat tegen ons ingaat. Daarom staan deze geschiedenis in het woord. Niet om ons te ontmoedigen, maar juist om ons aan te moedigen om te spreken. Nee, de Heere wil niet dat wij de paarlen voor de zwijnen werpen. Maar ik denk ook niet dat de Heere wil dat wij die parels in een gesloten doosje met ons meedragen. Allen die de Heere vrezen, hebben een taak om anderen de Heere Jezus te laten zien, zowel in de wet als het evangelie. De Heere zegene ons allen met een Godvrezend hart dat niet door de vrees wordt overwonnen. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Heere, almachtige God, Vader in de hemel, we komen tot u aan het eind van deze dienst. Heere, wilt u geven dat alles, ook van deze dienst, mag uitlopen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heere, u hebt ons gewezen dat we getuigen moeten, dat we niet moeten zwijgen. Ook al staan we op eenzame plaatsen, gelijk Obadja. Maar Heere, we zijn zo zwak van moed. We zijn zo klein van gedachten. We zijn stof van jongs af geweest. We hebben het zojuist met elkaar beleden. En toch zegt u dat u geen lust heeft aan onze dood. Maar dat u ons oproept tot bekering. En dat we ook aan de wereld om ons heen moeten zien hoe goed het is om u te dienen en te lief te hebben. Om van u te getuigen. Heere, geef dan dat we zo ook deze week die we vandaag zijn begonnen mogen ingaan. Zegen ook de dienst van vanmiddag. Help onze broeder als hij vanmiddag geroepen wordt om leiding te geven aan de dienst. Wilt u hem gemakkelijk maken? Wilt u hem geven dat hij de woorden van u mag lezen en ook vanuit de overdenking vanuit Jacobus? Heere, wilt u ons een gezegende zondag geven? Dat we door deze preek van vanmorgen ook bemoedigd mogen zijn of worden om u te zoeken. Heere, hoort u ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 119, vers 2 en 3. Die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar zijn herenwetten. Gij grote God die ons bevelen geeft. Gij eist dat we op uw woord gestadig letten. En dat we ons hart aan uw wil verkleeft, geduriglijk op uw wegen zetten. En nog schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. Psalm 119 vers 2 en 3. heiligen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Zeg zeker.